Jongens, er ligt hier een bloedend persoon daar in de hoek.
Nee.
Vinden jullie het oké om gewoon door te gaan met de podcast?
Nou, als die persoon nu beter kan worden door te bidden,
ja,
dan denk ik dat we, ja, dat we hem wel aan zijn lot over kunnen
laten. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Hij wordt nu weggesleept. Dus,
wat erg.
Ja, wat moet je doen?
Ja, ik zat wel te kijken van, hebben ze niet wat langere instarts van die video's die ze in konden starten? Ja. Het was wel echt er werd een soort live verslaggeving gedaan. Oh, ze bloedt nu ook. Ik vond het wel heftig. Ja, en Charles Groenhuizen, die leek wel ook wel een soort off-day te hebben, want die deed helemaal niks.
Ja, maar ik zat ook te denken, ja, wat moet je dan doen? Want je kan moeilijk er naartoe lopen. Want ik denk dat Charles, dat bleek, geen EHBO-cursus heeft gehad. Nee. Want anders had hij wel vooraan staan.
De verbandtrommel was er ook niet, leek het wel. Ja, het was wel echt een beetje, ik dacht, oh, doe wat anders. En alleen maar vertellen wat je ziet. Ja, dat werkt op een gegeven moment ook niet meer.
Hadden ze moeten schakelen misschien of zo?
Nou, natuurlijk, want het gebeurde ook niet live. Kijk, als het live gebeurt, dan snap ik dat iedereen zoiets heeft van oké, nu. Maar je zit in een filmpje. Dus je kunt daarna heel makkelijk, nou ja, nog weet ik veel, panda filmpjes instarten. Of zeggen, we zijn zo bij u terug.
Ja.
En als de op één kijker echt zo trigger happy was met de afstandsbediening, dan hadden ze überhaupt geen kijkers gehad. Dus je hoeft niet bang te zijn dat mensen gaan wegzetten.
Nee.
Het is de vraag of de op één kijkers heeft gezien. Misschien zijn die al in slaap gesukkeld. Dat ze denken, nou ja, we hebben het gemist.
Gewoon niet opgevallen. Nee. Dat was wel leuk een keertje, hè? Uiteindelijk een keertje actie. Maar goed, gaat goed met de
vrouw. Het gaat goed, toch? Anders hadden we het nieuw niet zo.
Schavond en een bloedneus, had Margie gezegd aan het einde.
Dat
en nog een hele fijne avond. De groeten.
Dat heb jij elke avond, Luc, hè, na de uitzending.
Zo sluit ik boulevard het af. Goed, we zijn er weer. Bomvolle podcast voor de boeg. Rob geeft een ongezouten mening over de nieuwe talkshow Nadia. We hebben ook een nieuwe trend onder BN'ers gesignaleerd. Verder moeten we ook uiteraard even stilstaan bij de contractonderhandelingen van de talkshow hosts. Dat zijn er een heleboel. En Aaron is hier. Je hoort hem al met de laatste updates over het Songfestival. Mijn naam is Luc Ikink.
Ik ben Rob Goossens.
Ik ben Aaron Baden.
En dit is de BLVD-podcast.
Ja, Luc.
Ja?
Heb jij een celebrity crush?
Nou, nee, niet in het bijzonder, denk ik.
Oké. Aaron, heb jij een celebrity crush?
Geen crush. Ik vind Harry Styles altijd wel heel mooi. Ja, hoe hij zich kleedt, hoe hij overkomt. Dat zou ik wel. Ik zou iets meer Harry Styles willen zijn.
Ik had dat vroeger met Katie Holmes.
Oh, Katie Holmes.
Ja, toen ze nog in Dawson's Creek zat.
Waarom? Ja,
waarom zo eigenlijk?
Nou, ik heb al 100 jaar een celebrity crush op Emma Watson.
Ja.
Oh. En ik wilde eigenlijk jullie om advies vragen.
Oké. Okay.
En ja, ik denk dat de luisteraar het concept van de celebrity crush wel kent.
Ja.
Namelijk, je bent toch stiekem een beetje verliefd op iemand die je never nooit van je leven gaat krijgen. Want die ken je alleen maar via de televisie of de bioscoop. En mijn celebrity crush is Emma Watson. En wat gebeurt mij afgelopen week? De broer van Emma Watson volgt mij terug op Instagram.
De broer, dus niet Emma zelf?
Niet Emma zelf, maar de broer. Dus ik ben een beetje in shock. Dus ik zeg tegen mijn vriendin van, nou, de broer van Emma Watson is mee gaan terugvolgen.
Ja.
En zij gaat vervolgens, nou ja, daar dus is ook een beetje verbaasd natuurlijk. En ja, zij zal eerst hebben gedacht van, nou, misschien is het een foutje.
Ja.
En toen zei ze, misschien is het een PR-stunt. En toen zei ik, ja, of hij denkt, hey, dat zou nou een leuke vriend voor mijn zus zijn.
Ja,
je voelt hem al aankomen.
Ja.
Veronica was not amused.
Op die suggestie.
En ik heb dat daarna een beetje weggelachen. Zin. Maar het is niet weg. Dus ik wilde eigenlijk aan jullie vragen. Valt dit nog te redden?
Nou, dat is wel lastig dit.
Nou ja, kijk, valt het nog te redden? Aan de andere kant. Je zou ook kunnen denken, ik ga toch even vragen aan de broer van Emma Watson. Van, hey, wat doe je hier eigenlijk?
Hey, drijf nog lekker in die plek.
Ik denk nu dat het alleen maar erger wordt thuis. Als ik ook nog eens ga kijken wat mijn kansen bij Emma Watson eventueel zouden zijn.
Je gaat niet in de DM van de broer van Emma Watson sliden. Maar ik zou toch... Kijk, je kan Emma Watson nu blokkeren op Instagram. Dat is een heel duidelijk signaal. Ja. Maar vind ik wel wat ver gaan. Want het is natuurlijk ook gewoon een internationale superster. Dus dat hoeft ook weer niet per se. Ik zou wel, als je bijvoorbeeld binnenkort films gaat kijken waar zij in voorkomt, zou ik niet met een enorme grijns op de bank gaan zitten. Van, daar zit ze.
Gelukkig heeft ze al 5 jaar geen films gemaakt. En is ze nu een beetje aan het speculeren of misschien toch weer een keer acteren.
Oh ja.
Dus zolang we de Harry Potter films even overslaan.
Die zou ik mijden.
Nu,
ja. zou ik mijden, ja. Ja. En ik zou dan ook gewoon eventjes haar naam even niet noemen. Ja. En dan komt dat wel goed.
En dan misschien ook de poster boven ons bed weghalen.
Ja, ik weet niet. Als haar dat stoort, zou ik die dan toch even verwijderen.
Even op het toilet.
Ja. Oké, nou hier kan ik wat mee. Dank jullie wel, jongens.
Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ik ben wel benieuwd waarom die broer jou dan volgt. Maar goed, misschien kom je daar ooit nog een keertje achter. We hebben het er vaak over gehad. Hè. Deze week is dan eindelijk Nadia Moussaïd begonnen met haar gloednieuwe talkshow Nadia. Nieuw. Het is een format wat we al wel kennen, maar wat al lang niet meer op de Nederlandse televisie is geweest. Het is een talk, als je het nog niet hebt gezien thuis, het is dus een talkshow, maar dan met zo'n publiek achter Nadia. Zij loopt daar dan doorheen en mensen zitten op het podium. Met je Jerry Springer, Ricky Lake, wat zij vroeger hadden, heeft Nadia nu.
Ja, maar wel wat braver natuurlijk. Dus wat dat betreft meer de vroege versie van Lief en Leed. Of hoe heet het ook, Tien om tafel.
Catherine,
ja, zou ik ook aan te doen.
Maar Catherine was ook wel wat stouter. Ja, maar misschien gaan we dat nog zien bij Nadia.
Maar wat vind je ervan? Het wordt niet goed bekeken.
Nee, ik snap heel goed dat ze dachten van hoe kunnen we echte mensen met echte onderwerpen weer terugbrengen op televisie. Mm. Omdat gewoon te veel mensen op televisie over onderwerpen praten waar ze deskundig over zijn. Omdat ze erover gelezen hebben, omdat ze erover praten met mensen. Maar niet omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Dus in dat opzicht snap ik hem. En ik vind Nadia Moussaïd echt een groot talent. Dus ik snap ook heel goed dat je dan zegt, oké, we gaan het met haar doen. Maar ik heb de eerste afleveringen gezien en het is niet best. Het kabbelt, je valt gewoon totaal in slaap. De eerste aflevering kwam al niet tot een bepaalde afronding.
Nee.
Je had geen idee wat voor antwoorden Nadia nou probeerde te vinden in de uitzending. Ja, dan heb je als kijker zoiets van, oké, en nu? En dan zitten allemaal mensen met afschuwelijke problemen en ja, je kunt hen niet helpen en je bent eigenlijk ook niet wijzer geworden.
Maar nee. Is dat de strekking van het programma? Dat ze aan het einde met antwoorden komen voor problemen die alledaags zijn?
Nou ja, dat is wel hoe dat, waarom het goed werkt om het op die manier te doen.
Ja.
In de programma's die het op dezelfde manier gedaan hebben. En in de tweede aflevering ging dat al een stuk beter. Die ging over gameverslaving. Ja. En daar zaten mensen die er nog middenin zaten, die er net uit
was
waren.
Was een wat concrete probleem eigenlijk, hè?
Ja, omdat er ook mensen zaten die konden vertellen van oké, zo kun je bijvoorbeeld je zoon of dochter helpen. En één iemand die het zelf had gehad en er nu over praat. Dus dan zag je ook dat er mensen in de zaal zaten die erachter kwamen eigenlijk dat hun kind niet leuk aan het gamen is, maar misschien ook wel een beetje een probleem
heeft. Maar dat was wel interessant, want het zorgde dus voor heel veel reuring op bijvoorbeeld Twitter. Hè? Het was trending en mensen gingen ook meepraten. Dus dat werkt wel. Mensen vinden het wel interessant. Ja. Alleen kennelijk is het programma dan niet toegankelijk genoeg of spannend genoeg om veel mensen te laten hangen. Want het is...
Het is ook niet live, geloof ik, niet toch?
Nee. Nou, dat is dus,
vind ik wel. Dat zou het nog spannender kunnen maken.
Absoluut.
Dat vind ik eigenlijk wel.
En weet je wat heel vreemd is? Nadia had dus zowel maandag als dinsdag, de eerste twee afleveringen, dezelfde kleren aan.
Ja.
Dus dat vond ik zo vreemd. Want kijk, ja, ze hebben een schitterende studio. Dat is echt prachtig, vind ik.
Met dat publiek zo mooi. Dat
ziet er echt mooi uit. En het is haar personality show, want het draagt haar naam. Dan
zelfs
vind
de
ik
ramen
je...
hebben de vormen van haar, van de letters van haar naam.
Ja, precies. Dat logo is mooi. Ja. Alles is mooi, vind ik eraan. Zij heeft ook een heel mooi pak aan. Het staat, dat is, maar dan, ik ben geen stylist, maar dan zie ik wel als tv-maker, dan moet je haar ook een ander kledingstuk aantrekken op een andere uitzending. Want anders komt het voor de kijker heel erg over van, ze hebben even twee afleveringen op een dag opgenomen. En zo werkt dat niet. Maar het komt wel zo over van, we doen het even tussendoor.
Het is toch gek dat Nadia zou dat zelf toch ook voelen? Dat ze denkt, ik moet even een andere set aan voor de tweede opname.
Maar het zijn die details die zo'n programma maken natuurlijk. En als je daar niet over nadenkt, dan ziet dat er gewoon... Ik vind het er gewoon een beetje slordig uitzien uiteindelijk.
Ik had bij de eerste aflevering al, omdat je dan dus naar allemaal mensen zit te kijken die in armoede leven of in armoede geleefd hebben. En dan komt de aftiteling en dan staat daar met dank aan. En dan staan er twee namen. En een van die namen is dan haar kledingsponsor.
Oh ja.
Maar het voelt ook een beetje gek dat je niet zegt met... Ik zou bij wijze van spreken elke aflevering met dank aan de mensen die
die
verhaal wilden.
Precies, dat die daar met
name. Ik denk wel dat dit programma ook nog een beetje moet groeien. Ik weet niet of het qua kijkcijfers nou gaat stijgen, maar ik vind wel het genre
leuk.
En goed werken. Het kan goed werken, informatief.
Nee. En denk jij erop, want jij hebt daar verstand van, aflevering 1 waren 574.000, aflevering 2 373.000. Er is dan meteen kijkcijferpaniek toch bij de publieke omroep, denk ik zo.
Ik denk het niet, omdat ze bij de NPO het gevoel hebben dat ze echt iets nieuws maken.
Oh ja.
En dan, ja, als een nieuwe dingen, daar moeten mensen aan wennen. Alleen, ik denk dat ze totaal onderschatten dat de meeste mensen het al gewoon kennen. Omdat het inderdaad gewoon heel erg lijkt op dingen die in het verleden gedaan zijn. Sterker nog, de 5-uur-show was eigenlijk ook zo'n soort programma. Alleen had je dan niet ervaringsdeskundigen over armoede, maar een voormalige PvdA-minister die nu ambassadeur van Cordate was, bij wijze van spreken.
Maar er wordt wel naar die cijfers gekeken, hoor.
Ja, er wordt er naar gekeken.
Daar gaan ze echt niet van zeggen van het is nieuw, dus we houden dat nog zeker.
Maar er is ook wel nagedacht over het format. Ze gaan niet naar 2 afleveringen, 3 afleveringen zeggen van we gaan nu meteen een actueel programma van maken.
Nee, maar ze moeten wel gaan schaven. Dat is natuurlijk wel goed. Ik weet niet hoeveel ze er al opgenomen hebben, maar ze moeten natuurlijk wel wat gaan aanpassen als het echt straks 200-100 wordt.
Nee, in ieder geval, je gaat niet tegen Nadia na 2 afleveringen zeggen,
nee,
kap er maar
dat
mee.
Dat kan niet.
Maar je gaat ook niet tegen de producent zeggen, kap er maar mee. Want die maakt ook de avondshow met Arjen Lubach.
Oh ja, dus die heeft krediet.
Die heeft nogal wat krediet, ja.
Nou, we gaan het afwachten en we blijven het volgen natuurlijk later vast meer hier in deze podcast. We gaan even ander nieuws doen. Eva Jinek houdt ons al dagen bezig, want ze is weer begonnen met haar talkshow. En ze heeft ook opmerkingen gemaakt over haar contract, want dat loopt namelijk aan het einde van het jaar af. En ze zei in RTL Boulevard daar het volgende over een eventuele verlenging.
Ik voel me nu heel erg goed, maar het is natuurlijk wel zo, een zwangerschap neemt veel ruimte ook in je hoofd in. Dus ik denk dat ik gewoon deze 2 maanden heel goed ga doen. Dan ga ik een kind krijgen en dan ga ik de grote beslissingen over mijn leven nemen. Maar dit is even mijn belangrijkste taak.
Ja, RTL heeft gezegd, wij willen wel door met Eva. Eva zegt, ik denk er nog even over na. Wat vind je ervan?
Nee, ik snap ze allebei. Alleen het contract loopt aan het eind van het jaar af. En er nog even over nadenken betekent dat Eva in theorie dus aan het eind van het jaar zou kunnen zeggen, ik kap ermee. Ja, en dan zit je als RTL met een gat. Dus ik zou eigenlijk als ik allebei was, nu zeggen laten we even iets langer verlengen. Dan is het prima als je er in het najaar op terugkomt. Maar dan blijf je wel gewoon tot de zomer van 2024.
Ja, jij zei al eerder in het tv-programma, doe even een halfjaartje nu, want dan heb je meer tijd.
Ja, want dan hoef je niet tegen Eva te zeggen van, nou, we willen gewoon nu weten waar we aan toe zijn. Maar dan maakt het minder uit dat ze aan het eind van het jaar zegt van, oké, ik heb er even over nagedacht.
Creëert wel veel rust. Daardoor,
lijkt me wel.
De mannen van VI die hebben besloten om gewoon te tekenen. En dan hebben we dat live gedaan in het tv-programma.
Dat is helemaal in hun stijl eigenlijk.
Eigen stijl. Ja, wel lachen toch? Op die
ja, zeker. Hoort inderdaad wel bij dit trio. Dus inderdaad live in de uitzending met directeurtje de contracten ondertekenend. Ja. Ik denk dat John de Mol wel een paar flessen champagne heeft opengetrokken. Maar eigenlijk zouden alle mensen die voor Talpa werken datzelfde moeten doen. Want het hele concern drijft op deze 3 mannen.
Ja.
Dus,
het is geen Kurk meer. Het is een piepschuime vlot is het
nou,
wat zij geworden
inderdaad.
Zijn.
Ja. En al die mensen die zijn gewoon voor 2 jaar weer verzekerd van hun baan.
Ja, en wij kunnen lekker blijven kijken. Ja. Aaf en Mark-Marie, daar moeten we tegenwoordig zonde mee doen, want die zijn namelijk uit elkaar gegaan. Hebben het nog niet over gehad, maar dat is best wel interessant, want zij maakten dus samen een podcast. Nu doet Mark-Marie dat met Isa Hoes en Aaf met Lies Visgedijk. En wat grappig.
Goed uitgesproken.
Ja, toch? Zou zeggen.
Visgedijk.
Ja, maar wat interessant is, ik luister de podcast niet, maar dan luister je die laatste aflevering met Aaf. Ja, dan denk ik, die twee hebben gewoon ontzettende ruzie met elkaar. Ja. Die vonden elkaar helemaal niet meer aardig. Dat zeg ik dan als leek van die podcastluisteraar. Van, dat klinkt helemaal niet gezellig.
En Isa is gewoon de rebound voor Mark-Marie, heb ik het gevoel. Papa heeft mama helemaal niet nodig, want hier is de nieuwe knappe vriendin.
Maar de podcast van Aaf gaat wel iets beter, want in Spotify staat zij hoger dan die van Mark-Marie. En dat heeft te maken met een nieuwe aantal abonnees.
Ja, maar dat is niet helemaal, want ik heb dat nog even net opgezocht. Dat is alleen de promo van Aaf staat er geloof ik op. Dat is 40 seconden.
Nou ja, mensen zijn kennelijk wel geïnteresseerd.
Ja, maar 40 seconden, volgens mij, luister je, dat gaan die cijfers dan harder. Dat weet ik niet per se. Maar dat moeten we nog even afwachten. Blijft natuurlijk wel heel apart.
Hey jongens, we hebben een nieuwe logo van RTL.
Oh ja, is dat zo? Ja, ik heb het helemaal niet mee.
Ja, het zit rechtsboven in het televisieschermpje.
Jij bent daar heel druk mee.
Ik dacht linksbovenin.
Linksbovenin, dat is waar. Het verandert van kleur, dat vind ik leuk.
Vind ik ook.
Wat ik ook leuk vind, Rob, ik zat met jou daarover te appen. Je hebt dan die filmpjes tussendoor en die promofilmpjes van de programma's. Dat ziet er super mooi uit.
Ja.
Heel strak, super gelikt.
Heel Duits.
Maar ik dacht, ja, dat logo, daar moet ik meer van weten. Dus ik ben even naar de brandpagina gegaan van RTL. Het nieuwe ontwerp staat voor diversiteit aan inhoud, content en mensen. Tegelijkertijd is het krachtig in zijn eenvoud. Het is respectvol naar het verleden en alles wat bereikt is met een grenzeloze drang naar vernieuwing. RTL ademt in entertainment en inspiratie. Het logo is dynamisch en beweegt mee met de inhoud en de omgeving. Zo ontstaat er een directe verbinding tussen content en merk. Het ontwerp richt zich op de essentie voor alle producten en touchpoints geldt duidelijk en ongecompliceerd.
Dit is een hele lange manier om te zeggen, onze Duitse boekhouder vond het verstandig als we gewoon lekker mee gingen doen met het Duitse logo.
Ja. De mediawereld ontrafelt. In deze rubriek beantwoorden we vragen over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. We hebben een hele leuke vraag binnengekregen van Bas. Luister even mee, Aaron. Misschien heb jij dit namelijk ook wel. Mm. Hebben jullie schietgebedjes of rituelen voordat je live gaat op televisie?
Schietgebedjes ja, zelfs? Zo'n soort van...
Dingen die je doet. Ja. Dingen die je doet.
Nou, ik heb dat niet.
Jij bent wel altijd de laatste in de studio. Ik weet niet of dat expres is. Ja, echt waar. Als jij er bent, ben je altijd de laatste in de studio. Dan zitten we allemaal te wachten totdat Arendbaren nog binnenkomt lopen.
Nou, maar dat is geen tactiek of zo. Nee, dat ik niet een schietgebed heb gedaan in de kleedkamer. Dus dat, daar heeft dat niet mee te maken. Ik vind het wel lekker om een beetje actief binnen te komen. Niet dat je daar al 5 à 10 minuten wortel staat te schieten. Dat duurt soms heel lang.
Je wil hem liever eigenlijk op het allerlaatste binnen, want dat is lekker. Dan ben je,
zit je er wat frisser in. En we hebben natuurlijk altijd vlak voordat we live gaan... een soort van 2 minuten nog dat het weer loopt. Dat editioneel wordt genoemd. Hoeveel minuten we nog hebben. En dan staan jullie alvast klaar. Dat zijn altijd momenten dat je een beetje inzakt.
Ja.
Qua energie. Ziet, terwijl je natuurlijk wel even wil shinen.
Dan
zeg
moet je
maar.
Het volhouden. Dan.
Ja, maar ik heb geen rituelen. Ik drink wel altijd koffie vooraf. En aan de desk wil ik het liefst eigenlijk een colaatje.
Oh ja.
Dat heeft John van de Heuvel ook. Maar dat hangt een beetje van hoe ik me voel af. Huh. En dat is het eigenlijk. Ja, en er liggen daar hele lekkere zakjes popcorn. Daar ben ik ooit mee begonnen. Dat ik elke één zakje mag dan van mezelf voordat ik... Maar dat gaat niet goed.
Nee?
Nee, als je dat elke uitzending gaat doen, dan wordt het... Zoete popcorn.
Ja, nee, dat is niet goed.
Jij dan? Wat heb jij?
Nou, ik pak altijd, als ik mijn voorbereiding heb gedaan... mijn tekst heb bijgewerkt, et cetera... dus allemaal na de repetitie... dus ongeveer een kwartier voordat de uitzending begint... een tandenstokertje.
Dan ga ik even... Dat is waar. Dat, ja. Die zie ik altijd zo afgekloven liggen.
Nee, ja, helemaal niet.
Heel vies.
Ik gooi dat altijd netjes in de prullenbak.
Nou, nee.
Maar dat doe ik al. Ik vind het altijd ongemakkelijk om dat niet te... Ja, dan denk
echt
ik,
waar?
Ja, nee, anders heb je een stukje spinazie tussen je tanden. Ja, als... Dat is ook vervelend. Ik probeer ook altijd wel... Ik probeer eigenlijk al wel een beetje als eerste in de studio te zijn.
Oh ja.
Dat lukt niet vaak, want meestal is toch wel Eddie of Vivienne of Daphne of Britje... Die zijn dan vaak wel iets eerder ook wel. Maar ik probeer
zeker
wel,
Eddie, die staat...
Eddie is
om
vroeg.
2 uur 's middags en die komt niet meer van zijn plek.
Nee, ja. Maar is dat dan ook een ritueel in je hoofd dat als dat niet zo is, dat het dan minder goed gaat?
Met de tandenstoker?
Nou, dat en als eerste
nou,
in de studio staan.
Ja, als ik later aankom, dan vind ik wel van... God, dat maakt me
klein bijgeloof een beetje.
Nee, dat ook weer niet, maar ik wil... Ja, dat vind ik gewoon, dat vind ik fijn. Ja, ja, ja. En dus dat. En ik heb inderdaad ook altijd... ik heb altijd een mok en geen glas. Want ik heb een mok lekkerder drinken aan... dat vind ik fijn.
En wat zit erin? Whisky.
GHB.
GHB bodempje. Nee, gewoon theetje zit erin.
Theetje, oké.
Jij, Rob?
Ja, ik heb een beetje het omgekeerde ritueel van Aaron. Ik drink juist geen cola voor of tijdens de uitzending. Want dan ga ik boeren.
Ja.
Dus ice tea vooraf. Ja. Water in de uitzending.
Ice tea.
Ik vind het oké om... eerder in zeg maar de studio zelf te zijn en daar nog even tot rust te komen, maar rondom de studio zeg maar dat wil ik gewoon 1 grote flow. Dus ik eet nooit vooraf. Ik wil gewoon dat half uur ervoor.
Er staat al een bakje voor jou klaar, Naatje. Ja.
Ik wil gewoon als ik daar ben wil ik adrenaline oppompen om klaar te zijn voor de uitzending en dan nog even de rust te pakken terwijl inderdaad de weerman vertelt dat het morgen weer grijs wordt en daarna de 8 sponsoren die het programma mede mogelijk maken.
Ja.
Dat momentje heb ik nodig om even zeg maar dan die adrenaline die er is helemaal op te laden en dan ben ik klaar voor de uitzending.
Ja, maar het is wel grappig, want iedereen doet dat een beetje op zijn eigen manier om die concentratie te houden. Want het is niet zo vervelend om ongeconcentreerd zo'n uitzending in te gaan. Want dan heb je het gevoel van alles flits voorbij, het gaat supersnel en dan je kan bijna niet participeren haast als je er niet bij bent.
En ik wil even dan een shout-out doen naar de visagisten, want dat vind ik al het lekkerste moment dat je daar wordt opgemaakt, dat je daar in die stoel zit. Dat is toch een soort spa-moment.
Oh ja, dat heb ik. Ja, dat vind ik ook wel fijn, maar dat is bij mij al veel vroeger.
Ja,
altijd.
Bij jou veel vroeger. Bij ons is dat dan, wij komen wat later binnen. Maar dat vind ik wel altijd een heel fijn moment. En er wordt altijd heel veel gekletst daar ook. En daar hoor je ook nog eens het laatste
hoor je
nieuws
dingen,
maar dat houden we dan allemaal netjes voor.
Hey, als we nou alles wat gedronken hebben. Anouk Poel-Arens, die vraagt ook nog. Wat nou als je tijdens een live-uitzending opeens naar het toilet moet?
Ja, daarom
wat een goede vraag.
Commerciële televisie.
Ja.
Dat reclameblok. Ja. Dat mensen denken dat het is om voor de commerciële boodschap. Maar dat is gewoon om ons de gelegenheid te geven.
Het is gewoon een hele harde boodschap.
Toch heel eventjes inderdaad de harde boodschap.
Nee, ga jij dan naar het toilet?
Ik heb het wel eens gedaan.
Ik nooit.
Ik hoef nooit.
Nee, ik ook nooit. Nee. Het is net als niezen. Dat gebeurt gewoon volgens mij niet als je live op tv bent. Het is Irene Moors trouwens wel één keer gebeurd. Dat ze gewoon live in Live en Cooking een enorme niche maken. Ja. En dat Carlo Bossert zei, dit kan je niet maken op televisie. We maken niet tv alsof we op het toilet zitten.
Ze was daar nou ook meteen het programma kwijt.
Nou, dat heeft nog even geduurd.
Dat
is wel waar. Er gaat toch een soort stofje aan dat je niet niest. Hoeft te niezen. Ja. Ik hoef niet naar het toilet.
Wat je moet doen, want ik krijg al zo'n microfoontje opgespeeld om een uurtje of 5. En soms ga je, dat laat je dan wel eens op. Maar dat is best wel ongemakkelijk, want dan luisteren dan, dat heb je helemaal niet door. Maar dan luisteren op dat moment, vanaf dat moment gewoon 20 man met jou mee.
Nee, niet hele op de wc. Dat is me
wel
uitgelegd.
Dat kan.
Het bereik van die microfoons gaat niet tot de wc.
Ja, dat hebben ze tegen Rob gezegd.
Jawel.
Ik kan het nu wel onthullen. Wij horen dat elke keer voor de uitzending.
Vraag maar aan Kees-Jan of Arie. Je kunt niet horen.
Ja. Okay. Ik zou er toch mee uitkijken.
Nou goed, ik hoop dat we de vraag hebben kunnen beantwoorden.
Leuke vraag.
Ja, toch? Heel leuk. Als je nou zelf ook een leuke vraag hebt, rtlboulevard@bluecircle.nl. En je kan ook je vraag stellen via Spotify. Dan geef je hem door via onze pagina. We zijn online. En wat ook online is, is TikTok. En ons is iets opgevallen. Want behalve de jeugd hebben ook de wat volwassenere BN'ers de weg naar TikTok gevonden.
Nu.
Die zijn in dat algoritme gesleurd en kunnen het niet meer loslaten. En het valt toch echt op dat ze doen de gekste dingen eigenlijk. Allemaal rare filmpjes. Er wordt heel veel gedanst. Er worden heel veel make-up filmpjes gemaakt en zo. Wat vind je ervan, Rob?
Ik vind het meeste super ongemakkelijk.
Ja, een beetje.
Kijk,
als
mensen een make-up routine hebben. Wij mannen hoeven dat allemaal niet te zien. Maar ik zie zoveel vrouwen die het toch fijn vinden om even te zien hoe iemand dat doet. Dan denk ik van oké, daar is een markt voor. En dat zie je ook. Oltje, Girls, Patty Bart. Maakt niet uit wie. Als die een make-up filmpje erop gooien, dan wordt er gewoon naar gekeken. Maar ze houden het niet bij die make-up filmpjes. Ze gaan dan ook meedoen met de jongeren. En dan dansfilmpjes. Ja. Ja, en dan denk ik echt, jongens, waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig? Wie doe je hier een plezier mee?
Ja, maar ja, ik denk dat Want daar zit nou eenmaal het publiek. Hè? Het jonge volk zit al eenmaal op TikTok. Dus ik denk dat ze dan denken van, nou, ik moet mee met die sketches en grappige dansjes. Om daar het publiek te bereiken.
Ja, maar zo werkt het dus niet. Want ik heb naar die cijfers zitten kijken. Die filmpjes, die bereiken helemaal niemand. Het zijn juist die dingen waarin ze normaal laten doen, waarin ze iets laten zien waarvan je ook gelooft dat ze dat op die manier doen. Daar hebben ze gewoon veel kijkers mee. Maar gaan ze dansen, dan blijven ze op 800 kijkers.
Dus jij denkt dat Wendy van Dijk en Britt Dekker en Martien Meiland, als die dan hoofd, schouders, knieën en teen doen, dat dus niet scoort?
Nee.
God, het staat wel laatst de social corner bij jou, toch? Wendy van Dijk die dat dansje deed.
Dat was
dus
met haar dochter
Boulevard.
Met haar dochter Lizzie doet ze dat. Ja, maar goed, Wendy van Dijk, maakt niet uit, als ze mij persoonlijk een mailtje stuurt met een filmpje, dan bereikt het ook Boulevard. Want dat is gewoon leuk om te volgen wat zij doet.
Maar ik moet zeggen, ik moest daar heel erg op dansen. Dat had Luc door. Ik vond dat een leuk liedje.
Ja. Ik vond het echt super ongemakkelijk.
Ja, nou, ik vind het wel. Ik vind het gewoon ook leuk, toch? Ik bedoel, niemand doet ze er kwaad mee.
Nee, dat is waar. Patty heeft dat ook. En Patty Bart heeft al die opmaakfilmpjes. Dan zit ze eerst opgemaakt. En dan komt de hand voor de camera en dan voep. En dan dan krijgt ze heel veel commentaar op van mensen die zeggen van, joh, wat doe je raar?
Nou, dan moet je naar Sylvie Meis kijken. Dat is nog erger, hoor.
Ja?
Ja, die heeft hele tutorials vanuit haar badkamer en die make-up kast. Die pijlt uit en dan heeft ze weer van dat soort rare dingetjes gemaakt. Ja, er is een markt voor, denk ik. Maar ik vind die dansjes, daar had ik het over, vind ik heel erg geestig, ja.
Nou, je bent de enige.
Nee,
die scoren totaal.
Misschien niet. Maar Martien heeft er bijvoorbeeld volgens mij plezier in, toch?
Ja, nee, dus dat wel. Martien heeft overal plezier.
Ja.
Dat zegt niet zoveel.
En dan is het nu tijd voor de kijkcijfers.
Vorige week hebben we de kijkcijfers van de concertregistratie van Nick en Simon voorspeld. Heb je gezien toevallig, Nick en Simon?
Ik heb niet gezien, nee.
Jij hebt gekeken?
Nee.
Ook niet, hè? Nee, ik ook niet.
Nee. Ja. Zat recht in de doelgroep.
Ja, ik had zoiets van, maar het voelde ook een beetje afgesloten, Nick en Simon. Het is klaar en dan hoefde ik niet ook nog weer terug te worden gehaald.
Nee, precies, ja.
Nou, er werd een voorspelling gedaan vorige week. Ongelooflijk. Ik zei namelijk 530.000 kijkers. Rob zei 750.000 kijkers. Jij wilde eigenlijk gaan voor 600, maar je zei uiteindelijk 750.000.
Nee, ik legde uit waarom ik 600 verwachtte, maar dat het hoger zou uitkomen.
Ja, nou ja. En Vivienne die zei dus 1,5 miljoen kijkers. Dus,
zo kennen we Vivienne.
Het was haar eerste voorspelling. Het waren er uiteindelijk 768.000 kijkers. Dus Rob, jij staat er goed bij. Deze week gaan wij opnieuw voorspellen wat er wordt bekeken. De kroning van Charles.
Oh ja, dat is nog
zaterdag. Ja. Ja, het is een uitzending, een marathon-uitzending van 10 uur. Dan begint het tot 4 uur. Dus we moeten een soort gemiddelde maar gaan pakken, denk ik, of zo ervan. Toch? Dat lijkt mij
allemaal op NPO 1?
Ja, allemaal op NPO 1. Wordt allemaal live uitgezonden. En dan vervolgens om 6:30 ongeveer op RTL 4. Een uitgebreide nabeschouwing van de kroning. Is misschien goed om even te benoemen.
Ja, heel goed.
Van en hoe RTL heet Boulevard. Dat programma dan?
Ja, RTL Boulevard gaat dat doen. Ja, dat wordt echt super interessant. Ja, zeg het maar, Aaron.
Ja, dit vind ik heel ingewikkeld.
Dat is moeilijk, hè, dit. Ja. Van 10 tot 4.
Rob, ga jij eerst.
Oké. Het is dus heel lang en het ligt er gigantisch aan of ze het gaan opknippen of niet.
Oh ja.
Als het één lange uitzending is en dan zo wordt gemeten, dan moet dus elke kijker die telt al die uren hebben gezeten.
Ja.
Ik denk dat het dan wat lager uit gaat vallen. Dat er 1,1 miljoen kijkers. Tenminste, nog steeds prima hoor, maar 1,1 miljoen kijkers. Als ze nou de kroning die om 12 uur is als een los blokje doen, dus bij wijze van spreken om 10:50 starten tot 11:50, dan denk ik dat het richting de 2 miljoen gaat en dan ga ik voor 1,85 miljoen. Dus ik heb twee antwoorden.
Het is wel op zondag, toch? Of nee, zaterdag.
Zaterdag, ja. Ja, ik denk toch stiekem minder. Want ik denk dat juist omdat het zaterdag is, de kinderen moeten naar zwemles. Ja. Dat het is toch een lastige dag. Ik denk dat het uitkomt op 920.000 kijkers. Uiteindelijk.
Totaal?
Ja, ja, gemiddeld. Dan pieken we bij die kroning, hè, als de moment suprême, de zalving.
Moet je wel even de minutenanalyse op zien te vissen.
Ja. Wat lastig uitzoeken dit, ja.
Het is inderdaad ingewikkeld. Want als we het in het geheel gaan meten, weet ik het niet. Maar ik denk 1,2 miljoen kijkers. Als we het dan, ga ik er tussenin zitten, heel 7.
Ja, dat is wel 7,
Goed, hè? Nee, maar dat is wel wat jij zegt. Als we het helemaal gaan meten, ik denk niet dat mensen 10 uur lang allemaal dat gaan
niet 10 uur, van 10 tot 4.
Oh, van 10 tot 4, ja.
Nou,
1,2 miljoen.
Okay. Nou, we gaan het zien.
Als ik zie hoe lang mensen naar wielrennen kunnen kijken, dan denk je dat de kroning ook wel wil.
Het is een historisch moment. Hè. Jeroen Snel, onze collega, zit hier al echt weken over mij ook te berichten dat dit geweldig gaat worden. Dat er een appel komt en een kroon. Ja. En een.
Maar die zit ook al 70 jaar te wachten tot er eindelijk weer eens een keer een kroning.
Ik heb trouwens dus het gevoel dat die Charles de koning wordt en dat hij dan het Cassie Weiler gaat. Dat hij dan overlijdt.
Net zoals Coraline.
Nou ja, hij heeft er zo lang op moeten wachten.
Dat hij zo van de podium af.
Maar dat hij dus dan, net als met je pensioen, dat je er zo lang naartoe werkt en dan is het moment er en dan gebeurt er iets mee.
Het zou wel schitterend zijn als Margie Fixen en Charles Groenhuis dan verslag doen van de kroning en dat hij dan, dat Charles dan valt. En dat hij bloedt. Het gaat niet goed.
We gaan wel gewoon door.
Geert-Jan, wil je het nog over je documentaire hebben?
Maar het zou zomaar kunnen. Die man heeft zo lang gewacht op dat moment dat hij eindelijk die kroon krijgt. En dat het dan in één keer niet goed gaat.
Gunnen hem nog een mooi lang leven. Aaron, jij krijgt de hele tijd berichten binnen. Dat heeft alles te maken met het Songfestival. Dat is natuurlijk volgende week. Ja, het is echt het moet een prachtige week gaan worden.
Het is nu al, hè, eigenlijk.
Wat krijg jij nu binnen?
Nou, we krijgen nu berichten binnen hoe Mia en Dion het doen. Ik sta op het punt om naar Liverpool te gaan. Ja. En dan daar gebeurt nu van alles, hè. In dat hotel. En
jij krijgt vanuit Liverpool berichten binnen van mensen die daar nu al zijn.
Ja, en hoe ze eruit zien. Dat zeker. En ook de pers heeft een beetje de P erin dat ze niet in het perscentrum mogen. Hè. Dus dat is nog dicht. Ja, dat is dus nieuw dit jaar. Dat de pers afhankelijk is van TikTok. Vind ik ook wel opmerkelijk. Dat is het hoofdsponsor van de EBU. Ja, wat er gebeurt is dat de deuren dicht gaan. Omdat de EBU, de European Broadcasting Union, controle wil hebben over welke beelden er over die repetities naar buiten komen. Ja.
Echt? Dus joh.
Ja, de eerste week nu, waar we nu in zitten, zijn die beelden dus alleen van de EBU. Wij kunnen niet die zaal in om te gaan filmen hoe Mia en Dion het podium opkomen. Dat kon voorgaande jaren wel. Ik vind dat persoonlijk ook jammer. Ik bedoel, het is ook een beetje iets wat moet gaan leven, het Songfestival. Ja, doordat je met elkaar het erover kan hebben.
Maar ze hebben gewoon hun ziel verkocht aan TikTok.
Ja, daar lijkt het wel op. En ik weet niet de reden. Het zal altijd wel met geld te maken hebben. Maar bijvoorbeeld onze collega's, de Britse collega's van Wiwi Blogs, dat is een hele grote fanblog waar heel veel accurate informatie op staat. Die zitten nu in een zeepwinkel, waar zeep wordt verkocht in Liverpool, waar ze dan met dit soort settings maar verslag doen van filmpjes die ze binnenkrijgen, maar ze kunnen niet met eigen ogen kijken.
Maar wanneer mogen ze dan wel naar binnen?
Ja, 9 mei is de halve finale van Mia en Dion, dus die 8 mei, maandag 8 mei, gaan de deuren open.
Hè?
Ja, dus dat is heel laat. Dan zijn wij er ook, dan gaan we het wel echt op de schermen zien, dan zie ik dus ook de 3 minuten hoe Mia en Dion op het podium staan. Vooralsnog moeten we het dus met deze beelden doen. En daar gaan dus heel veel journalisten tenminste, er zijn heel veel slimme mensen hoor, die dan via schermen toch mee kunnen kijken. Dat wordt als een soort gecodeerd, bijna wordt dat doorgestuurd.
Oh, goed zo.
En dan kunnen we toch iets zeggen over hoe Mia en Dionne
doen. Dat je dus die straalwagens aan het aftappen bent.
Ja, eigenlijk wel. Dat, gewoon, dat je gewoon die kabels zo omlegt.
Oh, ja. Het is wel weer, ik vind het toch altijd wel weer wonderlijk. Jij bent daar, voor hoeveelste keer ben je daar?
Nou,
eigenlijk?
Dit wordt de tiende keer, geloof ik. Ja, het is, en dan ja, het zit een beetje een raar jaar tussen, hè, met Europe Shine Light. Oh, toen hadden we corona, was het in Nederland, maar werd het in Hilversum op kleine schaal een soort van liefdevol programma gemaakt om Europa te verbinden.
Dat is gelukt.
Dat is dat op zich gelukt. Maar dus dat de tiende keer, joh. Ja, het is ongelooflijk. Common Linus was mijn allereerste keer.
Rob, wij hebben een vergadering gehad natuurlijk, hè, voorafgaand in deze podcast. Dat was razend interessant allemaal. Maar ja, jouw gezicht, als wij dan zeggen over de kansen van Mia en Dion, dan heb ik niet het idee dat jij daar heel erg positief over bent.
Nee. Nou ja, we hebben natuurlijk die eerste twee optredens gezien. Nee, daar hoef ik het niet eens over te hebben. Zo vreselijk was dat. Ze hebben nu wat kunstgrepen toegepast, waardoor het niet al te vreselijk klinkt. Met achtergrondzangers, maar ook galm. En Dion die gewoon zijn zinnen niet meer afmaakt. Ja, hoe minder lang je op een noot blijft hangen, hoe groter de kans dat het niet al te vals klinkt, zeg maar. Nee. En dan denk je, ja, daar gaat toch iedereen doorheen prikken. En dan is het natuurlijk wel zo, je kunt een hoop oplossen door gewoon een heel spetterende set neer te zetten. En dat heeft Nederland heel slim aangepakt. Die hebben ook een animatie vooruitgestuurd, waardoor eigenlijk alle cameramensen nu al weten van oké, daar moet ik dat doen om het, om het te doen zoals de Nederlandse ploeg dat wil. Ja, dat helpt als je gewoon het beste in beeld gaat brengen. Maar ja, is dat genoeg om twee valse kraaien die het niveau van hun eigen achtergrondzangers
zit altijd mooi
halen?
Hoe jij altijd lekker op de bal zit. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het goede analyse van je. Maar kijk, het is wel zo, die anderhalf toon soort omhoog helpt ze wel. Ze hebben wel vangnetten ingebouwd in dat nummer, dat ben ik met je eens. Dus wat ik jammer vind, is dat het lied Burning Daylight eigenlijk geen winning song is. Daar begint het mee. Het vertrekpunt is gewoon dat ze het daarna ook niet goed hebben gezongen. Dat je dus een aanpassing moet gaan doen. Vangnetten door 3 backing vocals erbij te zetten. Uithalen zijn inderdaad minder. Maar wat ik wel zie is het plezier wat ze nu hebben. Want daar schrok ik wel van in die documentaire die op NPO te zien is. De weg naar het Songfestival van Mia en Dion. Zeggen ze samen, elk nummer had ik willen zingen, behalve dit lied. Omdat we het zo moeilijk vinden. Ze zaten gewoon echt in de knoop met dat nummer. En ik hoop, en dat krijg ik nu een beetje door ook, dat ze daar nu wel wat meer met een soort opgelucht gevoel staan.
Dat zou heel fijn zijn voor ze. Maar als je dan over nadenkt, hoe belachelijk dat eigenlijk is, dat we dus twee mensen sturen die dus liever dat liedje, een ander liedje hadden gezongen, omdat ze het toch echt moeilijk vinden.
Ja, dat valt
dan zijn zij dus de dupe geworden van totale mismanagement binnen de organisatie. Dit jaar althans.
Ik denk dat je het hebt over twee hele jonge talenten die op een gouden blaadje gepresenteerd krijgen dat ze naar het Songfestival mogen, dat ze in dat proces niet mans genoeg zijn geweest om misschien te zeggen van Duncan of wie dan ook, wij kunnen dit niet, omdat je ook bang bent natuurlijk dat je niet af.
Ja, maar je hoort dat toch ook vallen. Als die organisaties zijn toch allemaal muziekkenners, neem ik aan. En die kennen
het is
toch
gewoon
Pappenheimers.
Absoluut, het is misgegaan.
Die horen die twee mensen zingen en denken, oh potverdorie, dit is te lastig, laten we een ander liedje met ze maken. Of laten we iemand anders dit liedje zingen.
Hadden ze veel eerder moeten doen. En 8 april, dat is dus nog bijna dat is een maand geleden, hebben ze het pas voor het eerst live op het podium gezongen. Daar zit natuurlijk ook een probleem. Daardoor hebben ze het pas op dat moment zijn we ermee bezig gegaan in de media ook. Omdat wij niet eerder een meetmoment hebben gehad.
Nee, wij, maar het is de single is natuurlijk al lang opgenomen.
Ja.
Dus je hebt, je
studio sessies.
Precies.
Ja.
Toen heb je waarschijnlijk al gemerkt dat het allemaal moeilijk ging. En dan heb je inderdaad te maken met twee jonge mensen. Nou, jongere mensen zullen toch minder snel aangeven, hey, misschien kan ik dat niet.
Ja.
Maar dan heb je allemaal mensen omheen die totaal hun verantwoordelijkheid laten lopen. Een Cornald Maas die zegt van, oh ja, nee, maar wij hebben alleen het liedje geselecteerd.
Ja, ze zeggen
en
dat
Duncan,
ze een live versie
die,
hebben gehoord.
Die ook lekker op TikTok bezig is. Nou, ik hoor net dat de hoofdsponsor van het Songfestival dat top vindt. Dus misschien heeft hij met zijn TikTok-filmpjes zijn eigen finale plekje wel even veilig gesteld. Maar ja, die twee die hadden er natuurlijk helemaal niks aan dat hij daarmee bezig was.
Nee, maar ze hadden het live gewoon voor bij Galit en Sophie dat optreden. Dat hadden ze als vertrekpunt moeten nemen voor ons en ook voor de delegatie. Want live zingen is iets anders dan een studio-opname. Ja. Dat ben ik wel met
mensen
eens.
En dan gewoon lekker wat kleine festivals langs.
Had
dat de Woerdense
vakantie. Koningsdag.
Ja, natuurlijk. Ja, gewoon pak die grote podia. Waar
naast André.
Ja, toch? toch? Ja, maar dan moet je toch doen. Lekker te optreden. Dan kom je er vanzelf achter wat je wel niet kan.
Nou ja, het wordt wel heel moeilijk.
Even heel kort spoorboekje. Jij vertrekt dus naar Liverpool. Ja, en dan, wat ga je dan
vliegen
doen?
Vliegen in. Dan gaan we proberen Duncan Lawrence te spreken. Ja. Een interview met hem. We gaan de delegatie volgen op de voet. We hebben de openingsceremonie op de grote turquoise loper, waar alle 37 landen voorbij komen. Daar kunnen we ze
turquoise?
Natuurlijk... Ja, turquoise. Dat heeft ook weer met sponsoring te maken.
Ja.
Het is een haarmerk, meer zeg ik niet. En daar komen ze allemaal voorbij. Dat is wel leuk trouwens. Want Stien kwam toen met die hele grote jurk. Weet je dat
nog?
Daar hadden weer allemaal mensen mening over. En zo zie je van alles. Je hoort van alles. En dan gaan we naar de opmaat. De generale repetitie maandag aanstaan. En dan dinsdag 9 uur. Meer dan die 1,5 finale. En dan horen we binnen 2,5 uur of ze uiteindelijk op het vliegtuig terug moeten of doorgaan.
Spannend.
Wat denk jij, Luc?
Ja, ik denk dat ze uiteindelijk nipt doorgaan.
Wat?
Echt?
Ja,
nou,
ja. Wat is dit?
Ik zie hem. Dat denk ik gewoon.
Ik vind het een... jij hebt met Daphne Bunskoek gepraat. Nee. Ik hoor het al. Die denkt ook al de hele week dat wij gaan winnen.
Ik zie Rob kijken naar me. Die is niet goed.
Nou ja, het is het Songfestival. Ik steek mijn hand er ook nooit meer voor in het vuur dat iets niet of wel doorgaat. Want je zult altijd zien, Rob, dat er iets gebeurt. Het is net spannende televisie, want dat is het. Maar het is wel verdomd lastig dit jaar, jongens. Het is erop of eronder, want het is ook alleen maar televoting. Hè? En dat gaat ook wel punten kosten voor als je zo'n gelikte act als Nederland met regiewerken neer wilt zetten.
We gaan je bellen volgende week, Aaron, want dan zit je in Engeland.
Leuk, dus,
veel plezier.
Ik denk
daar.
Dat je volgende week gewoon al lekker terug bent in Nederland.
Nee, we blijven sowieso. Ja, wij volgen alles op de voet. Wel. Er is ook nog een Finse, in de Finse delegatie, en die Nederlandse danser, Jesse Rijgels, die gaan we volgen. En de Belgen.
Ja. Maar Mio en Dion zijn wel weer in Nederland als wij dat opnemen volgende week.
Kans is aanwezig.
We gaan hem afsluiten, jongens. Dit was hem deze
week. Zijn we er alweer?
Ja, we zijn er alweer. Nou, Neem een abonnement. Dat is echt super top. Dan mis je namelijk nooit meer een aflevering. Dus een abonnementje.
Is
een
gratis.
Een abonneetje.
En als je geen abonnement neemt, dan doet Sjouwe Groenhuis ook niks als je valt. Dus wees gewaarschuwd. Neem gewoon dat abonnement.
Het is een soort verzekering eigenlijk. Een levensverzekering is het voor je. En volgende week, dan zijn we er weer. En check ons op... TikTok wil ik zeggen.
Ja, TikTok?
Nee, televisie.
Ga jij nog zo'n leuk filmpje opnemen?
Absoluut.
Ja, laten we dat even doen.
Tot later!